wonderlijk dat dit woord al 2000 jaar actueel is, in elke tijd, in elke generatie. Dat het nog steeds mensen aanspreekt, dat het nog steeds levens verandert als het in combinatie met de Heilige Geest tot ons komt. Dat is een van de wonderen van de Bijbel. Er zijn heel veel wonderen en bijzonderheden die we aan de Bijbel kunnen relateren. Maar ook een van die wonderen is, het is tijdloos, het is voor alle tijden, het is voor alle generaties. En het verandert nog steeds mensenlevens. En niet één en niet twee, nee miljoenen. En daarom zegt Gabriël ook tegen de vader van Johannes de Doper, dat geen woord dat van God komt krachteloos zal zijn, maar het zal doen waartoe God het zendt. Er is kracht in het woord van God. Het thema van vanmiddag is de zegen van goede woorden. Dus de zegen van goede woorden. Herstellende of afbrekende woorden. En we gaan daarvoor lezen Matteüs 12, de versen 33 tot 37, Matteüs 12, vers 33 tot 37. We vallen midden in een rede. Jezus heeft een boze geest uitgedreven en zijn tegenstanders kunnen niet anders bedenken. Nou, dat moet hij dan door de overste van de boze geesten hebben gedaan. En dan zegt Jezus, hoe krom kun je zijn? Als Satan tegen zichzelf verdeeld is, dan houdt zijn koninkrijk geen stand. En hij zegt, ik doe dat door de vinger Gods, dat is de Heilige Geest. Maar wij vallen midden in die reden van de Heer Jezus en we gaan naar vers 33. Matteüs 12, vers 33. En dan gaat het over een principe voor onderscheiden. Jezus zegt, acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. En dit zijn de woorden van Jezus naar de Farizeeën. Dus dit zijn niet mijn woorden naar u, hè? Dit zijn de woorden van Jezus naar de Farizeeën. Adderen gebroed. Hoe kunt u, die slecht bent, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult u gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult u veroordeeld worden. Van elk ijdel woord dat mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult u gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult u veroordeeld worden. Ijdele woorden, dat zijn lege woorden, dat zijn zinloze woorden. Maar er zijn niet alleen ijdele woorden, er zijn ook hele gevaarlijke woorden. Er zijn hele destructieve woorden, woorden die echt aankomen. Ik heb hier geschreven, als wij mensen net zo met onze woorden zouden omgaan als met ons geld, dan zouden heel veel relaties niet kapot zijn gegaan. Dan zouden er heel veel mensen niet beschadigd zijn. Als wij met onze woorden zo zouden omgaan als met ons geld. We zouden heel goed en zorgvuldig budgetteren. En daarom leert de Bijbel ook, de verstandige houdt zijn woorden in. De man van inzicht is bezonnen. De verstandige houdt zijn woorden in. De man van inzicht is bezonnen. Je mag ook de vrouw zeggen. De vrouw van inzicht is bezonnen. De woorden worden ingehouden. Voor degene die aantekeningen maken, Spreuken 17, vers 27. Woorden kunnen behoorlijk veel schade aanrichten. Dat geloof je niet. He, iemand zei, schelden doet geen zeer. Nou, dat klinkt leuk, maar het is niet zo. Het is maar wie het zegt. En daarom staat er ook in Spreuken 12 vers 18, er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken. Er zijn mensen die praten en die kunnen zo praten en zulke woorden gebruiken alsof het is alsof iemand een dolk in je steekt. Het doet zeer. Er zijn er wier woorden zijn als dolksteken. En wij hebben allemaal wel woorden gehoord. Er is niemand uitgezonderd. We hebben allemaal woorden gehoord in ons leven die ons pijn deden. Allemaal. Beledigende opmerking. Woorden van veroordeling of nog veel erger, woorden van afwijzing. Ik zag een getuigenis van een bekeerde gangster, geen bekende voor ons, maar een jonge man, inmiddels ouder. En hij vertelde hoe zijn vader op een bepaald moment hem verbood om nog langer hem vader te noemen. Hij mocht geen vader meer tegen zijn vader zeggen. En die vader die had zo'n levensstijl dat deze jongen haatte hem. Hij was 8 jaar en toen probeerde hij zijn vader al te vergassen, omdat hij zijn moeder steeds aftuigde. Maar deze jongen die kwam dus op het criminele pad, want hij werd vervuld met haat. En hij stond bekend om zijn grote gewelddadigheid. Hij was meedogenloos. En wie die te grazen nam, die nam hij goed te grazen. En hij had er geen enkel probleem mee. En toen ze dat vroegen ook, de mensen die hem begeleiden, waarom? Hij zegt, nee hoor, ik zie in elke slachtoffer van mij, zag ik het gezicht van mijn vader. Ik had totaal geen moeite met geweld. Nou, hoe is het afgelopen met deze jonge man? Hij is tot geloof gekomen. Geweldig verhaal, maar daar gaat het niet om. Het gaat even om de kracht van negatieve woorden. Hè? Ook zijn vader is tot bekering gekomen. Maar dat is wat negatieve woorden kunnen doen. En we moeten heel zorgvuldig zijn in ons spreken. Als ik die tekst lees van elk ijdel woord, denk ik, oh my goodness, ik heb nogal wat ijdele woorden gesproken in mijn leven. Zeker voor mijn bekering, maar zelfs na mijn bekering. Maar goed, ik til er niet te zwaar aan, want ik leef vanuit Gods genade nu. Maar toch, woorden zijn belangrijk. Woorden van ouders en opvoeders naar kinderen. Woorden van de man naar de vrouw en vice versa. Woorden naar mensen in het algemeen. Woorden kunnen opbouwen, maar woorden kunnen ook afbreken. En daarom staat er ook in Spreuken en volgt er op de zin die we net lazen, er zijn er wie er gepraat werkt als dolksteken, maar dan volgende woorden, maar de tong der wijzen brengt genezing. De tong van de wijzen brengt genezing. Daar komen geweldig goede woorden uit voor die genezing brengen. En voor u gezegd, nou dat is voor mij niet weggelegd, want ik ben niet wijs. Dat is niet erg, dat mag je best zeggen, ik ben niet wijs. Als je ook maar zegt, maar met Gods hulp word ik wijs. Want het ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid. Je mag altijd vinden wat je vindt van jezelf, als je altijd maar, als het negatief is, zegt, maar God zal me helpen. God zal me veranderen. Maar ik blijf niet zo. Maar ik kom eruit. Want God is een goede God. We mogen zelf aan zelfreflectie doen. En dan zien we dingen die we misschien niet zo leuk vinden. Die moeten we ook niet net doen of ze er niet zijn. We brengen ze in het licht van Gods woord. Maar we zeggen maar. Want het blijft niet zo. God gaat me veranderen. Nou, daarom moeten we inderdaad leren onze woorden in te houden. Want maar al te vaak reageren wij vanuit onze emoties en vanuit onbedachtzaamheid, luiheid, onverschilligheid en niet vanuit gezond verstand. Nou, ik kan zelf helaas me dingen herinneren dat ik woorden vanuit emoties sprak, ijdele woorden, niet de genezende woorden die ik nu wil spreken. En ik herinner me een discussie. Marion die weet het wel, ik had soms discussies met mijn aardse vader voor zijn bekering. En het was zeer vermoeiend. Want hij stond helemaal niet open, dacht ik, voor wat ik te zeggen had. En hij kwam met al die gekke, weirdo theorieën, kwam hij mij bestoken. En op een gegeven ogenblik was ik het zo zat op een ochtend. En hij was ook nogal stug en cru. En toen stond ik op en toen zei ik, nu weet ik waarom er een hel is. Dat is niet een woord van wijsheid, van genezing. Dat is een dolksteek. En ik moest wel lachen. Nou, lachen. Later. En toen riep hij mijn moeder, toen zei hij, Adrie, hoor je wat hij zegt? Ik denk, nou, hij is in ieder geval aangekomen. Maar hier waren natuurlijk excuses op zijn plaats. Dit mag je natuurlijk nooit zeggen. Maar in mijn frustratie. Nou Marion, jij was er wel eens bij die gesprekken. Niet te lang, hè? Maar je kreeg zo'n hoofd. Je werd helemaal daas. Ja. Dus dat is niet fijngevoelig. Ja. Laten onze woorden genezing brengen. En niet als messtekers zijn. Ook in de relatie. Ook waarvan je... Mensen waarvan je houdt, kun je zo pijn doen met woorden. Vooral als je boos bent. Vooral als je gefrustreerd bent. En je niet meer nadenkt. En je gewoon vanuit je emotie spreekt. Of nog erger, vanuit je woede. Daarom zegt de Bijbel ook dat de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God. Want in je emotie zeg je hele domme dingen. En omgekeerd ook. En woorden hebben de eigenschap om andere woorden ook weer tot aanzijn te brengen. Het is net zaad. Je gooit een woord... En als het maar in verkeerde aarde komt in dit geval, een negatief woord, dan komen er nieuwe woorden. En die creëren weer woorden en dan heb je een heel verhaal. En dan zijn de poppen aan het dansen. Zo ken ik nog een getuigenis van een meisje. En dat meisje dat had één blind oog. Ik meen haar linker, maar dat doet er even niet toe. Maar dat oog stond ook nog eens een beetje scheef. En ze hebben dit kind meedogenloos getreiterd op de lagere school en op een gedeelte van de middelbare school. En de humanisten maar roepen, ja, de mensen zijn in wezen allemaal goed. Dan zou ik een bepaald lichaamsdeel willen noemen als getuige, mijn neus. Mijn neus. We zijn goed zolang het ons uitkomt en zolang het ons voor de wind gaat. Maar als de spoeling dun wordt, dan breekt het vernis van fatsoen, verdwijnt in één klap. En we schrikken van onszelf. We schrikken van onszelf. Daarom wijs ik niet zo snel meer en heb ik niet meer zo graag een grote mond. Maar dat meisje werd getreiterd. En wat deed dat met dat meisje? Wat deed dat met haar woorden? Met haar leven? Ze was een vechter, dus ze sloot zich aan bij een gang. En net als die andere jongen ramde ze erop los. Want die boosheid, die moest een uitlaatklep vinden. Maar gelukkig heeft God, jaren later kwam God in haar leven en heel bijzonder, hij genas haar eerst van binnen en toen genas hij haar van buiten. Dat oog heeft God genezen. Heel bijzonder, blind geboren. Het oog is genezen door Gods genade. Ja. Maar het gaat even om het principe, hè. Woorden kunnen niet alleen steken, ze kunnen hele relaties platbranden. Plat branden. En we gaan daarvoor lezen het bekende gedeelte van Jacobus 3, vers 1 tot 11. Dan zien we, dan geeft Jacobus de halfbroer van Jezus. Dan vertelt hij wat woorden doen. En hoe we op onze woorden moeten letten. En hij gebruikt 3 of 4 voorbeelden. Maar bij 1 gaan we er stilstaan. Jacobus die dacht aanvankelijk dat zijn broer Jezus... gestoord was, niet goed bij zijn hoofd, en dat dachten de andere 3 broers van Jezus ook, totdat na de opstanding uit de dood en hij aan Jacobus verscheen, persoonlijk, en waarschijnlijk ook aan de andere broers, dan komen ze tot bekering. En we zien dan ook in Handelingen, dat als die mensen in de bovenzaal zitten, dan zijn er de volgelingen, de discipelen, de moeder van Jezus, een paar vrouwen en de broeders des Heren, dat zijn die 4 broers van Jezus. Die zijn tot geloof gekomen. Goed, Jacobus 3 vers 1 tot en met 11. En in mijn NBG-vertaling staat de zonden der tong. Laat niet zovelen uw leraars zijn. Dat betekent, laat er niet zovelen van u de ambitie hebben om leraar te worden, want je wordt daar heel streng op beoordeeld. Laat niet zovelen uw leraars zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Zoals wij paarden de toom in de bek leggen, mond moeten we eigenlijk zeggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen we ook hun gehele lichaam besturen. Zie ook de schepen, ofschoon zij groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd. Dus dat kleine roer bepaalt wel de richting. Ondanks de kracht van de storm en de grootte van het schip, het kleine roer bepaalt de richting. Naar het believen van de stuurman. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden, onze organen zouden wij zeggen, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komen zegeningen en vervloekingen voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders en mijn zusters, een vijgenboom, olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Bijzonder, hè? Een heel mooi beeld. Jacobus zegt, een heel klein beetje vuur, een heel klein beetje vuur kan zo een bos in brand steken. Wie ziet die bosbranden wel eens in Amerika? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ontzettende grote hoeveelheden, ook in Brazilië. Bos wordt verwoest door vuur. En er is maar heel weinig vuur voor nodig. En dat is wat een klein beetje vuur doet. En dat is ook de tong, zegt Jacobus. De tong kan ook ontzettend veel schade aanrichten. Wat dacht je van de tong van die kleine Oostenrijker? In de Tweede Wereldoorlog. Hij had genoeg droog hout, want de geallieerden hadden het Duitse volk zo uitgemergeld. Het hout van het Duitse volk, ik zeg niet dat ze brandhout zijn, ik wil die grap absoluut niet maken, maar ze waren uitgemergeld en ze waren verdroogd en verdord. En er was één man met één tong, daarboven dat kleine snorretje. En die tong, die zette de hele Duitse natie in de fik. En die fik sloeg over naar Europa en vervolgens de hele wereld, dat kleine beetje vuur. Jacobus vertelt het ons. Als je ziet die toespraken van hem in Nuremberg, op dat altaar, wat die occultisten uit het Midden-Oosten van Pergamum naar Berlijn hadden gebracht, een replica, dan zie je wie erachter zit, achter de nazi's. Dus de vorst van de duisternis, dat was ook de charisma van Hitler, een charisma uit de hel. Maar geestelijke mensen, ongeestelijke mensen zien dat niet, hebben alleen de geschiedschrijving, maar wij weten welke krachten er werkzaam zijn. Maar het geldt ook in de relatie, het begint met één woord. Ik zal ze niet zeggen hier voor het aangezicht van de Heer, maar we kunnen allemaal woorden bedenken die niet zo prettig zijn. En we raken iemand met een woord. En als de ander niet geestelijk is, dan komen er twee of drie woorden terug. En zo begint het vuurtje te stoken. En voordat we het weten, branden we onze relatie kapot. We branden het helemaal plat. We kennen toch de uitdrukking, hij is helemaal afgebrand. En dat doen woorden. Het zegt me niet, het doet me niks, het gaat hierin en daaruit. Nee hoor, hangt er maar vanaf wie ze zegt. Als een of andere beschonken het zegt, dan kun je schouders ophalen, maar iemand die jou dierbaar is, die echt niet, en die woorden komen echt uit het hart, zeer pijnlijk. De tong is dat kleine vuur en we moeten dat in bedwang houden, zegt Jacobus. Ik weet niet wat, wat u wenst als u spreekt, maar ik wil niet dat mijn woorden werken als dolksteken. Ik wil niet dat mijn woorden mensen afbranden. Ik was er wel goed in op de middelbare school. Ik kon wel een beetje vechten, maar mijn grootste wapen was mijn mond. En daar waren ze bang voor. Omdat ik je echt belachelijk kon maken met mijn woorden. En ik had het wel nodig, want het was een bepaald milieu waarin ik verkeerde. Dus elk wapen was nodig, maar het is niet goed. En nu wil ik dat mijn woorden genezing brengen. Ik wil dat mijn woorden aangenaam zijn. Ik wil dat mijn woorden mensen bemoedigen, mensen troosten, soms mensen aan het lachen maken. Maar ik wil niet meer mensen steken met mijn woorden. Het lukt niet altijd. En ik wil al helemaal niet mensen afbranden met mijn woorden. En daarom is het belangrijk, ik heb hier geschreven een paar woorden. Het is belangrijk als wij genezing willen aanbrengen door ons spreken, dan moeten we de waarheid spreken. En we moeten een liefde voor de naaste hebben. We moeten in waarheid spreken. Je moet niet gaan liegen. Je moet niet gaan zeggen tegen een dief dat het niet erg is dat hij steelt. Ik zeg maar iets. Je moet in waarheid spreken, maar wel in liefde. Wel in liefde. Je kunt iemand de waarheid zeggen in liefde en je kunt heel bot zijn. De toon is ook belangrijk in je spreken. Je kunt op verschillende manieren ja zeggen. Als ik bijvoorbeeld tegen een neefje van mij zou zeggen, die nogal lui is, en ik zou roepen, moet ik een naam verzinnen? Eduard. Of Bart mag ook. Bart, denk je nog aan je kamer? Ruim je kamer nog op? Dan kan hij op verschillende manieren ja zeggen. Hij kan zeggen, ja. Hij kan zeggen, ja. Maar hij kan ook zeggen, ja. Hoor je? Drie manieren om ja te zeggen. In mijn opvoeding heb ik verschillende keren hetzelfde woord gehoord, maar met verschillende intenties en frustraties. Dus de toon is belangrijk, maar ook dat we in waarheid spreken. Je moet wel de waarheid spreken, je moet niet gaan liegen, maar zeg het in liefde. Het is belangrijk ook dat je empathie hebt, dus dat je je kunt verplaatsen in de gevoelens van de ander. Dat je daar niet overheen walst. En het is ook belangrijk dat je de juiste woordkeus hebt. Er staat in Spreuken 25, meen ik, een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Dat doet een goed woord. Weet je dat? Heb je wel eens bloemen gehad die... Ik heb echt last van jeuk. Heb je wel eens bloemen gehad die een beetje slap hingen omdat ze te weinig water hadden? En nadat je ze water had gegeven, dat ze helemaal weer opfleurden. Dat kunnen woorden ook doen. Als ze wel gemeend zijn en in liefde gesproken, kunnen woorden als het ware gebogen mensen oprichten. En die genezende woorden wil ik ook spreken. Ook het moment is belangrijk, wanneer je de woorden spreekt. Woorden die op zich goed zijn, kun je niet altijd spreken. Als iemand zwaar in de put zit en iemand heeft alleen maar een luisterend oor nodig, bombardeer hem of haar niet met bijbelteksten. Al zijn ze nog zo goed, wees fijngevoelig in de Heilige Geest. En bombardeer iemand niet met bijbelteksten, maar probeer eerst eens te luisteren wat die persoon heeft. En laat het erbij. En alleen als de Geest je leidt en je voelt het, kun je iets delen. Soms moeten we zwijgen. Soms moeten we gewoon zwijgen. Daarom zegt Jacobus ook dit, vind ik ook zo'n mooie tekst. Als iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst is waardeloos. Dus denk daar maar eens over na. Hebben wij onze tong in toom? Of knallen we er maar uit wat er in ons opkomt? Of kunnen wij die tong beheersen? Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Ja, toch? En vaak reageren we vanuit de emotie. Soms reageren we vanuit pijn. Wie heeft wel eens een teen gestoten aan de tafel? Kom op. Wie heeft wel eens zijn teen gestoten aan de tafel? Iedereen bijna. De anderen hebben geen tafel. Dat doet zeer, of niet? Dat doet zeer. En dan wil je uiting geven aan die pijn. Maar dan moet je goed weten wat je zegt. En voor degenen die daar moeite mee hebben, ik heb een woord bedacht. Wat geen vloek is, maar wat wel aangeeft dat je pijn hebt. En dat is gloeiende, gloeiende, gloeiende. Mag je 3 keer zeggen. Maar als je heel erg veel pijn hebt, mag je het nog 2 keer, 3 keer zeggen. Dus mag je het in totaal 9 keer zeggen. Maar dan moet het over zijn. Dan mag je er een kusje op geven. Maar voel je voelt dat je vanuit emotie dingen kunt zeggen, vanuit woede, hè? Ik wel. Toen ik nog actief voetbalde en zeer veel ambities had, was ik zo fel dat ik zelfs met het publiek, dat ik er nog tijd voor had, in discussie ging als een opmerking maakte. En er werden dingen gezegd, mijn moeder die weet het nu niet meer, maar als ze nog helder was, had ze het kunnen beamen, dat het een wonder is dat mijn moeder niet is weggelopen, wat ik eruit kraamde. Dat was niet fraai. En het is ook maar goed dat jullie niet kunnen zien hier op dit, want je zou het niet geloven. Ten eerste zou je me niet herkennen, want ik had toen al mijn haar nog en krullen in mijn nek. Maar de woorden die ik gebruikte, die kan ik niet gebruiken in de preek. Maar God heeft het gereinigd. De ziltebron is zoet geworden. En ik heb er niet mijn best voor gedaan. Ik ben niet, toen ik bekeerd was, dacht ik, oh, nu moet ik op mijn woorden letten. Dat ging automatisch. Want het water van God reinigt je. Dat gaat automatisch. Heb ik nooit meer gevloekt na mijn bekering? Dat is niet helemaal waar. Een paar keer wel. Maar dan is God genadig. Nou, willen wij genezend spreken, en wie wil dat niet, dan moeten we werken aan onze input. Want Jezus zegt, waar komen onze woorden uit voort? Uit ons hart. Dus waar moeten we voor zorgen dat er input in ons hart komt dat goed is? Maar we hebben niet alle input in de hand. Want als je naar een film kijkt bijvoorbeeld, ja, waarom kijken we af en toe nog? Dan heb je wel eens van die populaire films en dan is het ene F-woord is nog niet uitgesproken of het wordt alweer gevolgd door een F-woord. De F-dit, de F-dat, van de F-dit, van de F-dat, van de F-zo, van de F-27. Maar dat ga je opslaan, hè? Want waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Als jij in een gezelschap bent wat steeds vloekt en voor elk stopwoord een vloek heeft, en je blijft in die atmosfeer, je gaat het automatisch overnemen. Ik had een buurjongen en die had als stopwoordje Mozes. Ik weet niet hoe die eraan kwam, maar dat was nu eenmaal zo. En Mozes was al lang met pensioen, was al lang bij de Heer. En iedere keer zei hij Mozes. En een andere buurjongen waarschuwde me toen ik met die jongen omging. Hij zei, jij gaat dat ook zeggen hoor, als je met hem om blijft gaan. Ik zei, nee, duurde nog geen 2 weken. Of ik zei ook Mozes. Mozes dit, Mozes dat. Je neemt het over. Ik was nog niet bekeerd, hè. Dus niet zo boos naar me kijken. Je neemt het over. Je neemt het over. Maar we moeten werken aan onze input. En daar hebben we de Heilige Geest bij nodig en we hebben het woord van God erbij nodig. Want niet alles wat in ons komt is schoon. Dus je moet eigenlijk, net als bij recyclen, moet je wat in je komt, dat moet je afwegen en denk je, die troep wil ik niet, die zuurdesem wil ik niet, die zuurdesem wil ik niet, dit wil ik niet. Ja, dit is goed, dit is volkomen, dat is welgevallig. Daar moet je aan werken. Want als je hart schoon is, als je bron zoet is, komt er zoet water uit. Als je hart, je ziel rein is en daar zijn woorden van God, daar zijn gedachten over God, over Jezus, het evangelie, de Heilige Geest, het goede, het welgevallige, het volkomene, dan komt dat eruit. Wat erin zit, komt eruit. We hebben hier, verkeerd voorbeeld, zit geen water in. Dit, hier. Hier komt water uit. Waarom? Omdat er water ingestopt is. Als ik een flesje cola had, kwam er cola uit, omdat er cola ingestopt is. Wat erin komt, komt eruit. Daarom moeten we bezig zijn met de input. En in Romeinen 12 vers 2 staat, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Laat deze wereld je niet in zijn vorm drukken. Hè? Denk aan het F-woord. F dit, fuck, dit, fuck. Noem het, noem het. Ja, het woord wordt toch zo vaak gebezigd. Dat woord. Ja, dat sommigen niet denken van, hij heeft het over de fanfare. We weten allemaal toch waar het om gaat. Het klinkt heel stoer, maar eigenlijk is het gebrek aan zelfbeheersing en een hele beperkte woordenschat. Als 50% van je gesproken woord bestaat uit dat woord. We moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken en de Heilige Geest kan ons daarbij helpen. Maar we hebben ook het woord nodig, want als we het woord niet in ons hebben, kan de Heilige Geest er niet mee werken. Het is als je tegen een pottenbakker zegt, hey pottenbakker, hier, ga even een pot voor me maken. Ja, maar ik heb geen klei. Ja, dat is jouw probleem. God is de pottenbakker. Maar we moeten hem klei leveren en dat klei is een ontvankelijk hart. Een hart wat bereid is om zich te bekeren van dode werken. Een hart dat zichzelf geeft als klei. En zegt, vorm me maar. Hier is de klei. Hier ben ik. Vorm mij maar. U bent de pottenbakker. En dan gaat God aan het werk. En dan komen die genezende woorden uit je. En dan komen er bemoedigende woorden. Dan zeggen mensen, het is regelmatig gebeurd, ik word altijd zo blij als ik met jou praat. Ik word altijd zo opgewekt. Dat zijn die stromen van levend water. Dat zijn die genezende woorden. Wat erin komt, komt eruit. En als het van God is, dan doet het iets. Want geen woord dat van God komt, is krachteloos. En wij kunnen de woorden van God ook uitspreken. En wat nog mooier is, uitspreken en leven. Ik vind het mooi zo. Er is genoeg om over na te denken, denk ik. En belangrijk is ons spreken, ook in onze relatie. Laten we er nu mee beginnen. Naar onze kinderen, naar onze collega's, naar onze buren, naar wildvreemden, naar onze vrouw, naar onze man. Let op je woorden. Want je draait ze niet zo makkelijk terug. Je draait ze niet zo makkelijk terug. En als je ze uitgesproken hebt, dan heb jij er meer last van degene die, dan wie je die woorden uit. Ik zal nooit vergeten, we speelden een voetbalwedstrijd met de douane. Ik werkte toen nog bij de douane. En toen was ik nog vrij fanatiek. Nu niet meer zo. Zeker niet als actief voetballer. En we hadden iemand die was scheidsrechter. En die man die nam een verkeerde beslissing. In mijn ogen. En ik was toch wel een kenner van voetbal, dacht ik. En hij minder, dacht ik. Dat maakt niet uit. Maar die man die loensde een beetje zo. Heel licht. En bij een bepaalde beslissing refereerde ik daarnaar. En ik had zo'n spijt. Vanaf het moment dat ik het zei, had gezegd, dacht ik, oh, wat heb ik gezegd? En hij was grootmoedig, want hij zegt, nee, gebeurt in het vuur. Ik zeg, ja, nee, het spijt me zo. Ik heb hem 's avonds nog 2 keer gebeld om mijn excuses. Hij zegt, joh, het is goed. Maar zie je wat het doet? Tenminste, als je wat fatsoen in je systeem hebt, wat jouw woorden doen. Daarom zegt Jacobus, je moet snel zijn in het horen, langzaam in het spreken. Ik zei het in het vuur, ik mocht die man heel graag. Maar je zegt stomme dingen tegen hetgene wat je het meest lief is, kun je met woorden, die kun je kapot maken. Denk aan die jongen. Die vader zei, ik wil niet meer dat je vader tegen me zegt. Wat deed dat met die jongen? En hij had al een asociale levensstijl. Die jongen die werd bikkelhard. Hij moest zijn woede kwijt. Nou ja, mensen genoeg om erop los te timmeren. En overal zag hij het gezicht van zijn vader in zijn slachtoffers. Dat meisje met het blinde oog, wat getreiterd werd. Op een gegeven moment was het zat. En toen begon ze te meppen. Ze sloot zich aan bij een gang. Dat is wat woorden doen, hè? Ze ontsteken iets, ze zetten iets in brand. Maar wij zijn kinderen van God. En wij mogen werken aan ons spreken en wij willen genezend spreken. En het lukt niet altijd, maar hé, we kunnen altijd weer terug bij God komen. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord is tijdloos. Het is van alle tijden. Het is altijd toepasbaar. En we danken u ook voor de instructies hier over ons spreken. En dat u leert dat ons spreken voortkomt uit ons hart. En dat we daar moeten werken aan de input. Om met de woorden van Jacobus te spreken, dat we daar een zoete beek creëren, zodat onze woorden zoet zijn. Niet mierzoet en pleaser zoet, maar gewoon gezond zoet. Zuiver en genezend. Wilt u ons daar allemaal bij helpen, Vader? Want we hebben nog heel veel zout water en brak water in ons. Maar wilt u het zuiveren met uw zuiveringsinstallatie? En we danken u, Vader, dat u het zult doen. En dat onze woorden steeds meer genezend worden, steeds meer heelmakend en steeds minder beschadigend. In Jezus' kostbare naam. Amen.